Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, voor de uitzending van De Rots in de Branding ben ik vandaag weer gaan snuffelen in de vele homilieën die de paus Franciscus morgens houdt tijdens de Eucharistievieringen in het Santa Marta-huis, waar hij zijn verblijf heeft. Maar vooreerst twee artikelen die me in het oog sprongen. Op 10 februari 2015 werd in Rome een directorium voorgesteld voor preken. De publicatie komt tegemoet aan de wens van paus Franciscus, die jezuïet is, om de kwaliteit van preken te verbeteren. De vice-secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Arthur Roche, voegde er met een knipoog aan toe dat dit directorium ook moet helpen vermijden dat gelovigen in slaap vallen tijdens de preek. Maar anderzijds, vervolgde de vice-secretaris, moeten we natuurlijk ook vermijden dat het een vorm wordt van entertainment. De preek is één van de manieren waarop de priesters en diakens hun opdracht tot verkondiging vervullen. Daarom ook is de voorbereiding van een preek uitermate belangrijk. Kardinaal Robert Sarai, de prefect van deze congregatie, verduidelijkt dat dit boek van 200 bladzijden praktische suggesties en antwoorden op vragen bevat. De kardinaal benadrukte dat vooral jongeren de kwaliteit van de viering afmeten op basis van de preek. En ik sprak van een tweede artikel. Het kwam van het persagentschap Zenit van augustus 2015. Het is een getuigenis van een José Ignacio Bergoglio, een neef van de paus. En hij verklaarde toen over zijn oom, onze paus. Hij is een vooruitziende oom, attentievol, die altijd goede raad gaf. De paus blijft ook nu nog steeds goed verbonden met zijn familie. De nacht van zijn verkiezing tot paus belde de kersverse paus naar de moeder van José, Maria Elena, en op haar vraag, hoe gaat het met je, had de paus geantwoord, bien, ik kon niet weigeren. Het is grootmoeder Rosa en zijn ouders, Regina en Mario, die hem hebben leren bidden. En de neef herinnert zich nog hoe moeder Regina niet onmiddellijk de keuze tot het priesterschap van de paus heeft aanvaard. Ze dacht dat ze haar oudste zoon zou verliezen. Maar eens aanvaard was ze dan toch heel gelukkig. Maar het is wel op een grappige wijze verlopen, luister maar. Mijn oom, dus de toekomstige paus, had beloofd aan grootmoeder Rosa dat hij de studies geneeskunde zou aanvatten. Maar op een dag ging moeder Regina zijn kamer binnen en tot haar grote verbazing lagen daar boeken van Latijn en theologie. Hij volgde lessen om in te treden op het seminarie. En toen grootmoeder Rosa dat hoorde, zei ze hem, je hebt gelogen. Maar nee, antwoordde de toekomstige paus, ik leer de geneeskunde van de zielen. En de neef voegt er nog aan toe. Mijn oom heeft altijd graag gekookt, waarbij hij dan zijn vrienden uitnodigde om te komen eten. En vooral de Italiaanse keuken apprecieerde hij. Natuurlijk kookt hij nu niet meer. Tot zover deze mooie getuigenis van José Ignacio Bergoglio, de neef van onze paus. En inderdaad, de paus verklaarde in diezelfde periode hoe hij als paus twee zaken mist. Enerzijds de vrijheid en de pastas. Zozeer apprecieert hij de Italiaanse keuken. Maar in die periode verscheen ook in de media dat onze paus wat leidt aan overgewicht. En de artsen hebben hem aangeraden voorlopig wat minder pasta's te eten. Beste vrienden, vooraleer we terug enkele homilieën van onze paus doornemen, gaan we luisteren naar een gepaste melodie, moet ook kunnen op de radio. Toto Cotugno met L'Italiano. Laat me zingen met een gitaar in mijn hand. Goedemorgen Italië met je spaghetti. Goedemorgen God.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
En wat zijn de pasta's en spaghetti's toch lekker in Italië volgens onze paus. Maar nu serieus. Graag voeg ik er nog even aan toe wat de neef van onze paus nog besloot. Elke morgen staat de paus op om 4 uur. Hij maakt zijn bed op, bidt en begint te werken. En al zo weten we dat hij ook elke morgen de heilige mis opdraagt in het Santa Marta huis. Een eerste homilie die we vandaag doornemen had als thema de zalig sprekingen vermeld in Matteüs. Het gaat dus om Matteüs hoofdstuk 5, de eerste verzen. Ik geef ze heel kort weer. Gelukkig die arm van geest zijn, die verdriet hebben, zachtmoedig zijn, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die barmachtig zijn, die zuiver van hart zijn, die vrede brengen, die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Maar de paus legde ernaast hoofdstuk 25 van Matteüs, waar Jezus antwoordt: Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven, ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven, ik was ziek en gij hebt mij bezocht, ik was in de gevangenis en gij bent tot mij gekomen. En de paus vervolgde: Met de zaligsprekingen en Matteüs 25 kan men het christenleven in heiligheid leven. Weinig woorden, eenvoudige woorden, maar door iedereen te beoefenen. Want het christendom is een praktische godsdienst, niet gemaakt om gedacht, maar om in praktijk gebracht te worden, om te doen. Als iemand vraagt: wat moet ge doen om een goed christen te worden? Antwoordt Jezus met de zaligsprekingen, die zeer tegen de stroom ingaan, tegen wat in de wereld gangbaar is. En paus Franciscus legde ze één voor één uit in zijn homilie. En hij begon met zalig de armen van geest. Rijkdom verzekert niets. Daarboven, wanneer het hart rijk is, is het zo zelfvoldaan dat er geen plaats meer is voor Gods woord. Zalig die wenen, want zij zullen getroost worden. Maar de wereld zegt: vreugde, geluk, ontspanning, dat is het mooie van het leven. En de wereld kijkt naar elders. Wanneer er problemen zijn, als ziekte, pijnlijke problemen in het gezin, de wereld wil niet wenen. Alleen wie de dingen ziet zoals ze zijn en in zijn hart weent, is gelukkig en zal getroost worden. De troost van Jezus is niet die van de wereld. En de paus vervolgde: Zalig de zachtmoedigen in deze wereld, die van in het begin een wereld is van oorlog, een wereld waar overal ruzie gemaakt wordt, waar overal haat is. En Jezus zegt: geen oorlog, geen haat, maar wel vrede, zachtmoedigheid. En de paus gaat verder: als ik zachtmoedig ben, dan gaat men denken dat ik dwaas ben. Dat men dat maar denkt. Maar gij wees zachtmoedig, want met deze zachtmoedigheid krijgt ge de aarde tot erfdeel. En hij vervolgt: zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zalig die strijden voor rechtvaardigheid. Het is zo gemakkelijk mee te doen met corruptie. Deze dagelijkse politiek van het do ut des, iets doen in ruil voor iets anders. Alles is nu een kwestie van zaken doen. Hoeveel ongerechtigheid, hoeveel mensen lijden onder dit onrecht. Zalig de barmachtigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. De barmachtigen zijn diegenen die vergeven, die de fouten van de anderen begrijpen. Jezus zegt niet: barmachtig zijn diegenen die zich wreken, maar zalig zijn diegenen die vergeven, omdat alle christenen een leger zijn van vergeven mensen. En paus Franciscus loopt het rijtje van de zaligsprekingen verder af. Zalig de zuiveren van hart, zij die een eenvoudig hart hebben, zuiver, niet besmeurd, een hart dat kan beminnen met die zuiverheid die zo mooi is. Zalig de vredestichters, maar het ligt zo in de lijn dat men oorlog voert, of tenminste misverstanden in de hand werkt. Wanneer ik iets over iemand hoor en het aan een ander vertel en er zelfs een tweede editie van maakt, het wat uitbreidt en het herhaal, Het is de wereld van de achterklap. Deze mensen die roddelen, stichten geen vrede. Het zijn vijanden van de vrede. Ze zijn niet zalig. En hij vervolgde: zalig degenen die vervolgd worden om de gerechtigheid. Hoeveel mensen worden vervolgd? Alleen al om het feit dat zij voor de gerechtigheid gestreden hebben. En de paus besloot met tot ieder van ons te zeggen: als u vandaag een beetje tijd heeft voor uzelf, neem dan het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 5, met de zaligsprekingen, en in hoofdstuk 25 staan er ook nog. En het zal u goed doen ze 1, 2 of 3 keer te lezen. Aldus paus Franciscus.
Blessed are the poor in spirit, those who see the sin in their hearts. Blessed are the ones who are weeping, 'cause sin has torn the whole world apart. Blessed are the meek and humble, God will freely give them all things. Blessed are the ones who are hungry and thirst for justice and wait on their King. We are salt of the earth, so we're gonna shake, shake, shake like a salt shaker. And we are the light of the world, so we're gonna shine, shine, shine till the night's no more. We're gonna shine, shine, shine till the night's no more. So they can forgive. Blessed are the pure in heart, God will show His face to them. We are the salt of the earth, so we're gonna shake, shake, shake like a salt shaker.
En dat was een zalig sprekingslied van de Church at Brook Hills. Beste vrienden, we lezen vandaag uit de homilieën van onze paus. Hij raadde dus iedereen aan, zelfs tot 3 keer, de hoofdstukken 5 en 25 uit Matteüs te lezen in verband met de zaligheden. Nu, uiteindelijk staat centraal het hart. En een van de homilieën kreeg als titel: Het hart moet rijpen zoals goede wijn. En ik lees: Als het hart van de mens gehecht is aan schatten van hier beneden, is het verslaafd en loopt het gevaar te verouderen als slechte wijn die met de tijd azijn wordt. Een vrij hart daarentegen rijpt als goede wijn. Het evangelie van die dag was ook Matteüs, maar hoofdstuk 6, versen 19 tot 23, en ik lees ze even. Verzamel geen schatten op aarde waar mot of houtworm ze aantast en waar dieven inbreken om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel waar mot noch houtworm ze aantasten en waar geen dieven inbreken om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het is een aanmaning aldus de paus tot voorzichtigheid, want de schatten van de aarde zijn onzeker, zij gaan te gronde of kunnen gestolen worden. En de paus noemt 3 gevaarlijke schatten. De eerste is goud, geld en rijkdom. Ze zijn goed als zij voor goede zaken dienen, om zijn gezin in leven te houden. Maar opgestapeld als een schat, roven zij uw ziel. En Franciscus stelt ons de vraag: maakt 1 euro meer u gelukkiger? Rijkdom is een gevaarlijke schat. Hij biedt geen zekerheid, misschien wordt hij gestolen. Je bent niet zeker van uw beleggingen. Misschien stuikt de beurs ineen en houdt je niets over. De tweede schat is ijdelheid. De schat van aanzien, zich laten opmerken. En de paus haalt de woorden aan van de heilige Bernardus. Ijdelheid dient tot niets. Zij loopt een einde. Uw schoonheid zal eindigen als een maaltijd voor de wormen. En de derde schat voor wat de paus waarschuwt is hoogmoed, macht. En hij refereert naar de eerste lezing uit het tweede boek der koningen, waar een zekere koningin Attilia alles doet om aan de macht te kunnen blijven, tot zelfs het uitmoorden van het hele koningsgeslacht. En de paus vervolgde: haar grote macht heeft 7 jaar geduurd en daarna werd zij gedood. Macht kent een einde. Hoeveel groten, hoogmoedigen, machtige mannen en vrouwen zijn in de anonimiteit geëindigd, in ellende of in de cel. De Heer vraagt daarentegen schatten in de hemel te verzamelen, om het hart hier vrij te houden. Als uw schat in rijkdom, ijdelheid, macht of hoogmoed ligt, zal uw hart eraan geketend zijn en er slaaf van zijn. Dan is het geen lichtend hart, maar duister en als slechte wijn bederft hij nog meer met de tijd en wordt azijn. Men kan slechts een vrij hart hebben met schatten in de hemel, liefde, geduld, dienstbaarheid, God aanbidden. Dat is de ware rijkdom die niet gestolen kan worden. Een vrij hart is een lichtend hart dat de anderen verlicht, dat de weg toont die naar God leidt. Zo een vrij hart is niet geketend. Het gaat vooruit en rijpt op een goede manier als goede wijn. En tot slot wenste de paus aan de christenen geestelijke voorzichtigheid, zodat zij goed inzien waar hun hart is, aan welke schat zij gehecht zijn. Beste vrienden, zoals jullie weten hebben in Polen in Krakau de Wereld Jongerendagen plaats van 26 tot 21 juli 2016. en telkens is er een nieuw hymnelied. Ik stel voor te luisteren naar Zalig de Barmhartigen, welke ook het thema is van deze jongerenbijeenkomst.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc? Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest.
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany, swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
En dat was het hymnelied voor de Wereldjongerendagen 2016 in Krakau. De paus sprak dus over drie schatten waarmee we moeten opletten dat ze ons hart niet vastketenen. Ons hart mag geen slechte wijn worden, geen azijn worden. En deze drie schatten zijn rijkdom, ijdelheid en hoogmoed. Op een andere morgen houdt de paus het meer in detail over de tweede schat, de ijdelheid. Het was naar aanleiding van de lezing uit het boek Prediker, ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid. Hij omschreef het als een ui om te pellen, en ik lees. En de paus verklaarde dat ijdelheid ook een bekoring is voor gelovige mensen. Kijk, ik geef die cheque voor werken uit van de kerk. Ijdelheid is leven om gezien te worden, om zich te laten zien. Christenen die zo leven gelijken op pauwen, zij pronken. Sommigen zeggen, ik ben verwant met die priester, die zuster, die bisschop. Mijn familie is een christelijke familie en zij pronken. Maar, vraagt de paus ons, en uw leven met de Heer, hoe bidt ge? Hoe staat het met uw werken van barmhartigheid? Bezoekt gij de zieken? Het gaat erom zijn christenleven op de rots te bouwen, op de waarheid. Ijdele mensen bouwen op zand en hun huis valt in mekaar. Ze zijn niet in staat om aan bekoringen te weerstaan. Ijdelheid is leugenachtig. Zij vergist zich. Zij bedriegt de ijdele mens omdat zij eerst doet alsof en tenslotte echt gelooft iemand te zijn. Och, arme. En paus Franciscus vervolgde. Het leven van christenen die leven om gezien te worden is als een zeepbel. Mooi, veelkleurig, maar het duurt slechts 1 seconde. En dan, daarna? Aan het einde van dit leven is het voor iedereen een terugkeer, de finale waarheid. In afwachting gaat het erom te kiezen tussen zich laten zien of iets doen die blijvend is, die goed is. Wel doen en God zoeken en bidden. En het evangelie van die dag kwam uit Lucas, hoofdstuk 9, versen 7 tot 9. Herodes hoorde van alles over wat Jezus verrichtte en hij wist niet wat hij ervan moest denken. Maar Herodes zei, Johannes heb ik laten onthoofden. Wie is dat toch over wie ik al die verhalen hoor? Hij wilde Jezus eigenlijk wel eens zien. En de paus vervolgde, ijdelheid zaait een slechte onrust. Zij beneemt de vrede, zoals die mensen die zich een beetje maquilleren en bang zijn dat de regen hun maquillage doen uitlopen. Ijdelheid is een ernstige, spirituele ziekte. Een bekoring waartegen men heel zijn leven moet vechten, want zij komt steeds terug. En de paus citeerde een vergelijking van de kerkvaders. Ijdelheid is als een ui. Je begint ze te pellen, een beetje vandaag, een beetje morgen, en heel uw leven moet je ze pellen om de ijdelheid kwijt te raken. En op het einde ben je tevreden. Je bent je ijdelheid kwijt. Alhoewel, je hebt de ui gepeld, maar de geur hangt nog aan je handen. En de paus besluit, vragen wij de Heer de genade om niet ijdel te zijn, om echt te zijn met de waarheid van het evangelie.
Ik heb geleerd van Erich Kästner dat een woord zoveel betekent. Dat je er niet veel nodig hebt om te zeggen wat je voelt. Ik heb geleerd van mijn opa, die nu bijna 100 jaar is. Dat je alleen al met je ogen kan vertellen wat je voelt.
En ik hou van die eenvoud, ik hou van de eenvoud. Al die opgezwollen taal, al die franje laat me koud. Ik hou van de eenvoud, ik hou van de eenvoud. Ik wil een huis, ik wil een liefde, die op rotsen is gebouwd. Want ik hou van de eenvoud. Ik heb geleerd van mijn vader om eerlijk te blijven. Ook al is dat een cliché en al levert het niets op. Als ik jou zie met die glimlach, met die sterren in je ogen. God, je hebt zo weinig nodig, je bent zo mooi zoals je daar staat. En ik hou van die eenvoud. Ik hou van de eenvoud, al die opgezwollen taal, al die franje laat me koud. Ik hou van de eenvoud, ik hou van de eenvoud. Ik wil een huis, ik wil een liefde, die op rotsen is gebouwd. Want ik hou van de eenvoud. Ik heb geleerd van mijn moeder dat er zoveel mensen leven, dat het dom is om te denken dat de wereld draait om mij. En ik hou van die eenvoud, ik hou van de eenvoud. Al die opgezwollen taal, al die franje laat me koud. Ik hou van de eenvoud, ik hou van de eenvoud. Ik wil een huis, ik wil een liefde, die op rotsen is gebouwd. Ik hou van de eenvoud.
En dat was Stef Bos, heel eenvoudig met de eenvoud. Een van de zaligsprekingen ging over degenen die verdriet hebben. Op een andere morgen handelde het evangelie over de ontmoeting tussen de verrezen Jezus en Maria Magdalena. En de paus noemt Maria Magdalena een vrouw die alle hoop verloren had en weent. De paus benadrukte de noodzaak om te kunnen wenen. De paus riep elkeen op aan de Heer de gave der tranen te vragen. Het is een mooie genade om voor alles te wenen, voor het goede, voor onze zonden, voor genaden uit vreugde. Tranen bereiden ons voor om Jezus te zien. Tranen kunnen een bril worden om Jezus te zien. En Franciscus vervolgde, hierin erkent men een trek van de heilige Ignatius van Loyola, die de gave der tranen had. In zijn geestelijk dagboek zijn er dagen waarop de heilige Ignatius slechts het woord tranen schrijft. Zoals op 5 april 1544, met een klein beetje uitleg. Voor de mis tranen, tijdens de mis veel tranen. Soms schrijft hij er de geestelijke vruchten van op. Namelijk, mijn godsvrucht en genegenheid groeiden met de tranen. Of mijn wil gelijkvormig te maken aan Gods wil. Of bij het wonderlijke innerlijke spreken. Soms spreekt Ignatius over de liefde van tranen vergezeld. Een andere homilie sluit er eigenlijk goed bij aan, namelijk over de christelijke vreugde. En we verstaan al dat er in het geloof toch heel binnen in ons een vreugde en vrede toch kan zijn, ondanks veel verdriet en tranen. En zo sprak onze paus. Christelijke vreugde is geen simpel vermaak, geen voorbijgaande vrolijkheid. Christelijke vreugde is een gave. Een gave van de Heilige Geest. Het is steeds een blij hart hebben, omdat de Heer gewonnen heeft. De Heer heeft mij aangekeken en gezonden. Hij heeft mij zijn genade gegeven en mij tot kind van de Vader gemaakt. Dat is de diepe christelijke vreugde. Een christen leeft in blijdschap. En de paus vervolgde: in de droevigste ogenblikken, in momenten van smart, wordt vreugde dan vrede. Een christen die voortdurend bedroefd is, is geen christen. Een christen die in ogenblikken van beproeving, van ziekte, van vele moeilijkheden, de vrede verliest, mist iets. Droefheid is geen kenmerk van een christen. Maar angst evenmin, meent de paus. Integendeel, angst verzwakt ons, doet ons kwaad, verlamt ons. En dus is angst geen christelijke houding. Het is een houding van een gevangen ziel zonder vrijheid, die niet de vrijheid heeft naar de toekomst te kijken, iets te scheppen, iets goed te doen. De paus voegde er wel nog aan toe. Angst mag ook weer niet verward worden met vreze Gods. Vreze Gods is heilig. Zij is de aanbidding van de Heer. Zij is een deugd. Vreze Gods kleineert niet, verzwakt niet, verlamt niet. Zij stuwt voorwaarts naar de zending die de Heer geeft. En paus Franciscus besloot met dit gebed: verhef ons, Heer, tot bij Christus, die gezeten is aan de rechterzijde van de Vader. Verhef onze geest, neem alle angst van ons weg en geef ons vreugde en vrede.
Dichterbij. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.
Ik zie u rijk in al die dromen. Aarde uw wil wordt gedaan.
Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.
Dona nobis.
Dona, Dona,
ieder ding en elke daad. Leer ons alles te geven, tot er nergens meer onrecht bestaat.
Nergens meer onrecht bestaat.
Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht.
En dat waren Ellie en Rickert met Geef ons de vrede. In een andere homilie, daarbij zeer goed aansluitend, haalde de paus de vreugde aan van Paulus en Silas in de gevangenis, vervolgd om hun verkondiging van het evangelie. De andere gevangenen hoorden hen vol verbazing liederen zingen tot God. Zij zongen, baden, zij leden. Het is vreemd, zij waren gelukkig, omdat zij konden lijden voor de naam van Christus. En zo heeft onze paus het over een belangrijke en toch zo moeilijke deugd. In hen leefde iets van de christelijke geest, een toestand van geduld. Toen Jezus na het laatste avondmaal zijn lijdensweg begon, ging hij het geduld in. Dat is de weg die Jezus ons, christenen, leert, het geduld ingaan. Het wil zeggen verdragen, op onze schouders dragen, het gewicht van moeilijkheden, tegenspraak, beproeving. Paulus en Silas verdragen de beproevingen en de vernederingen. Ook Jezus heeft ze verdragen. Het is een proces dat tijd vraagt. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Het duurt een heel leven om tot christelijke volwassenheid te komen. Het is zoals goede wijn, men wacht het ogenblik af dat hij rijp is. De paus benadrukte dat zoveel martelaren toch blij waren. Van sommige martelaren in Rome kon men zeggen dat zij hun marteldood tegemoet gingen, zoals men naar een bruiloft gaat. Het is helemaal geen masochisme. Het is zich gewoon op de weg van Jezus begeven. En onze paus gaat nog een stapje verder. Christelijke vreugde, ook in het lijden, vraagt dus geduld en nog iets. Een christen klaagt niet. Er is de bekoring om te klagen. Kijk nu eens wat mij overkomt. Het is meneer de klager of mevrouw de klaagster, niet waar? Want zij klagen over alles, niet waar? Een christen die niet ophoudt te klagen, houdt op een goede christen te zijn. Jezus heeft in zijn lijden slechts 2 of 3 noodzakelijke woorden gesproken. Het is de stilte van wie verdraagt, de stilte van het geduld. Toch, het is geen trieste stilte, want het hart is in vrede. Paulus en Silas hadden pijn. We lezen hoe de gevangenisbewaker trouwens hun wonden had gewassen. Maar zij verdragen de pijn in vrede. De christen is dus geroepen om te verdragen, zoals Jezus deed, zonder te klagen. Het vredig verdragen. En onze paus belooft ons daarbij nog een extra geschenk. Het geduld ingaan hernieuwt onze jeugd en maakt ons jonger. Denken wij aan die bejaarden in de rusthuizen die zoveel in hun leven verdragen hebben. Maar kijken we hen in de ogen, het zijn nog jonge ogen. Ze zijn jong van geest en hebben een vernieuwde jeugd. En daartoe nodigt de Heer ons uit. Vragen wij aan de Heer deze genade. Aldus Paus Franciscus. Ja, beste luisteraars, meer heb ik daar eigenlijk niet aan toe te voegen en wens ik ook niet te doen. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren en vooral om mij te verdragen gans dat uur lang met veel geduld. Maar daardoor zijn jullie, beste luisteraars, allemaal een stuk jonger geworden. Afspraak in een volgende Rots in de Branding.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing.